Ik wil vandaag met jullie beginnen over God komt in onze duisternis. En dat zeggen we heel vaak. En iedereen snapt dat. En ik hoop dat je vanmorgen een beetje je oren wil scherpen van... mag dat een tandje dieper? Mag dat een tandje zwaarder? Mag dat een spa dieper? Hè? En het wordt geen lange preek, dat kan ik je ook wel beloven. Maar wel met de vraag, wil je daar wat serieuzer op ingaan? En mogen we een beetje... Pas op met joken. Laten we eens beginnen met het Oude Testament. De intro uit het Oude Testament. Daar gaat hij. In Genesis 1, vers 1 tot en met 3 lezen we in de herziene Statenvertaling. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, of leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Ik vind praten over de schepping altijd een klein beetje moeilijk. Omdat je met menselijke woorden iets probeert te verwoorden wat eigenlijk niet te begrijpen is. Het is onmogelijk voor ons als schepsel in de positie van de schepper te gaan staan en dan te zeggen zo is het gebeurd. Dat vind ik overigens ook voor alle theologische uitleg over wel of niet 6 keer 24 uurtjes en dergelijke. Ik denk dat je daar meer met verwondering naar moet kijken. Wat je wel in die tekst ziet is dat een werk is van de drie eenheid. Dat God, Vader, Zoon en Geest, het Woord, de Vader en de Geest samenwerken. De Geest die over het water zweeft en dat God dan spreekt. God die schept hemel en de aarde en dan is daar woestheid en leegte. Duisternis. Mijn vader die leerde van dat kwam omdat Satan op aarde is geworpen. En ik denk dat hij daar wellicht gelijk in heeft. Ik denk dat ook wel ongeveer. Maar zeker weten weet ik het niet, want ik was er niet bij. Heel opmerkelijk is dus dat God een aarde schept en dat daar duisternis is. En dat zijn eerste actie dus eigenlijk is van dat hij spreekt, er is licht. En dan is er ook licht. En dan staat er dat hij scheiding maakt tussen licht en duisternis. En wij denken dan in de leuke zondagsschoolplaatjes van dag en nacht, hemel, licht, zon. De zon werd pas later gemaakt. Dus daar gaat het niet over. Waar ik even aandacht aan wil vestigen is het feit dat God een scheiding wil hebben tussen licht en duisternis. Het een daar en het ander daar. En dat het een zwart-wit plaatje is. Dat is natuurlijk licht en duisternis sowieso al. En hoe je dan ook duisternis en licht invult, is dan vers 2. Dus waarom die duisternis er is, wordt niet zozeer uitgelegd. Het wordt gewoon vastgesteld. Het is er. En dan spreekt God, er is er licht en dan is er ook licht. Nu even naar het Nieuwe Testament. Johannes die begint het Nieuwe Testament ook met de schepping. En die schrijft het als volgt. In Johannes 1, vers 1 tot en met 15 moet er staan. Of 1 tot en met 5. Een streepje ertussen vergeten. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Wij snappen dat Johannes met het woord Jezus bedoelde. Hè? Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En dan zie je weer die woorden bij elkaar komen. Leven en licht. En het licht schijnt in de duisternis. En dat vind ik heel mooi in de herziene Statenvertaling. En de duisternis heeft het niet begrepen. Nou, wat Johannes doet, en dat zeggen we wel vaker, is dat hij op een hele poëtische manier het scheppingsverhaal vertelt. Dat het woord bij God was en dat het woord God is. En dat het woord alles heeft geschapen. Dat betekent dat er niets is in de schepping wat niet gekomen is dan dat het woord dat gemaakt heeft. En dan staat er dat dat woord leven is. En licht voor de mensen. Dat is een opmerkelijke combinatie. En dan staat er, het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Licht en duisternis. God die een scheiding maakt tussen licht en duisternis. En dan lijkt dat dat ze tegenover elkaar staan, maar niet passief. Er gebeurt iets. En wat er gebeurt is dat het licht in de duisternis schijnt. Licht verdrijft duisternis. Joke zei het al. Als je naar de sterrenhemel wil kijken, moet je echt in de duisternis gaan staan. Want dan zie je het licht ver weg. Maar zodra er licht bij je is, kan je alweer niet meer zo ver zien. Hele wonderlijke combinatie. Wat hier dan staat, is dat de duisternis het niet heeft begrepen. En dat vind ik een hele mooie vertaling. In het Grieks staat er katalaban. En dat heeft al wat meer omarmen dan alleen maar niet begrepen. Maar dat is heus een goede vertaling. Een andere manier dat je dat kan pakken is dat de duisternis het licht niet heeft overwonnen, niet heeft kunnen pakken. Maar de mooiste vertaling vind ik op dit moment, zeker in de manier waarop ik er uitleg aan wil geven, is dat de duisternis het niet begrijpt, het niet ziet. Nou, als je op dat woord begrijpen nou een beetje doorgaat, hoe vaak is het niet als een leraar iets uitlegt op een school of in een les en dat je het niet begrijpt? En dat je op een gegeven moment, dan zeggen we, oh, nou begrijp ik het. En dan zeggen we, hij heeft het licht gezien. Of dat we zeggen, nou zie ik het. Nou snap ik het. Dus die combinatie van licht, zien, duisternis, licht en het leven gaat gewoon bij elkaar op. Ik wil een beetje veel aandacht eraan geven, omdat ik zachtjes aan natuurlijk naar een speerpuntje toekomt. En dat is even wat evangelische theologie onderuit halen. Jij en ik, nou, dan laat ik het anders zeggen. Ik ben toch wel opgevoed in een sfeertje van, het licht is in de duisternis gekomen en de duisternis was die enge, bange, vieze, vuile wereld waar ik als kind van God gelukkig niet toe behoor. En direct lees je die hele tekst al van, dat is iets wat daar gebeurt en wat mijn hart nodig was. En halleluja, Jezus is het licht van de wereld en wij mogen ook het licht van de wereld zijn. En die wereld daarbuiten, dat is de duisternis. Maar ik wil dat een klein beetje verleggen van, en komt het licht nog in jouw duisternis? En hoeveel duisternis zit er nog aan jou en aan mij vast? Dat klinkt gelijk weer zo als je Calvinist bent. Weet je, nou komt er een dot schuld op me af. En zo bedoel ik het absoluut niet. Laten we dat woord begrijpen eens pakken. In hoeverre heb jij het licht begrepen? En wie durft nu zijn vinger op te steken? Jongens, ik weet het helemaal. Ik weet alles van de Bijbel. Ik snap het helemaal. Ik heb het helemaal gezien. Kom maar bij mij. Ik heb het licht. Dan zeggen we allemaal van, nou, hier en daar leef ik nog wel eens met vraagtekens. En dat is op zich niet erg. Maar die vraagtekens kunnen ook wel eens een stukje duisternis vertegenwoordigen. Iets wat je nog niet ziet, iets wat je nog niet begrijpt. Iets waar je horizon nog niet breed genoeg voor is. Of waar je Jezus niet volgt, als ik het zo mag zeggen. Of waar je nog openbaring moet krijgen. Of waar Gods ochtendzon over moet gaan opgaan. Dat je ineens zegt, ah, nou zie ik het. Is het zo? En het wonderlijke in mijn leven is, ik ben inmiddels de 60 gepasseerd en ik ben druk bezig met allerlei dingen. Ik kom steeds weer tot ontdekking, hoe ouder ik word, hoe meer ik weet, maar hoe meer vragen ik ook krijg. En ik ga de vragen steeds leuker vinden. Leukerder dan de antwoorden die ik heb. Bij die antwoorden zeg ik steeds meer, het zou wel eens zo kunnen zijn, maar het kan ook wel anders. Maar de vragen die ik heb, die vind ik mooi. God, hoe zit dat met die schepping? Wat heeft u daar gedaan toen u licht en duisternis van elkaar scheiden? Was het kwaad er toen al? En bent u gekomen om licht te brengen? Is wat u in de schepping deed niet precies hetzelfde wat u doet in de verlossing? U komt met uw licht en u verdrijft de duisternis. Dus, Is er iets wat jij nog niet begrepen hebt? En laat ik het nog een keer zeggen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk te weten. En hoe meer vragen ik heb. Vragen naar God van, God, ik begrijp het nog niet helemaal. Wilt u komen in mijn duisternis en licht geven? Wilt u laten zien hoe het zit? Waar licht niet begrepen wordt, alsof je licht zou kunnen begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd openbaring nodig is. En hoe komt het dat wij het niet begrijpen? Nou, let op, in Genesis 3, dan komen we even bij de zondeval. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Dus herzien in staat de vertaling. En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Laten we dat nog eens analyseren. Ze hoorden de stem van de Heere God. Eerste vraag. Hoe klonk die stem? Want God, zoals het verhaal doet voorkomen, komt gewoon op bezoek. Zoals hij de dag ervoor ook op bezoek bij Adam kwam. Er was dus niets vreemds. Of niets vijandigs of niets bedreigends in de stem van God. Integendeel. Later ook zegt God niets anders dan Adam, waar ben je? Waar ben je? Toch kruipt die man of de mens kruipt in de bosjes. De mens heeft op een of andere manier ineens angst voor God. Kruipt in de bosjes. En wat zijn die bosjes? Wat is dat verbergen? Hij zoekt de duisternis op. De duisternis van zonde. De duisternis van onwetendheid. De duisternis van nalatigheid. Van angst. Van verdriet. De duisternis van teleurstelling. De duisternis van bitterheid. Daar zit de mens. Daar zit een aanleiding voor. Daar komen we straks op. En daar zitten jij en ik ook. Want ook jij hebt je zonde. Er zijn dingen die je niet weet. Je bent wel eens nalatig. Je hebt angsten. Je hebt verdriet. Je hebt bitterheid. Je hebt teleurstelling. Allemaal dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Die ik even samenvat in. Noem dat nou eens gewoon jouw duisternis. En wat doet God? En hier komt iets moois. God kan niet anders dan duisternis verdrijven. Hij wil niet anders. En als je een plaatje van God hebt dat God boos is over de duisternis. En dat God boos is over jouw daden. Als dat plaatje terecht is. Dan hebben we een hele boze God. Want er gebeurt een heleboel dingen fout. Maar Jezus laat een heel ander plaatje zien. En de schepping en Johannes ook. Ik lees niet anders dan een God die op een normale, vriendelijke, vaderlijke manier naar ons toe komt en zegt, Henk, waar ben je? Waarom zit je in de bosjes van? Waarom maak je je bezorgd? Waarom ben je teleurgesteld? Waarom ben je boos? Waarom zoek je de duisternis op? Waarom kom je niet naar het licht? En dat doet hij als een vader. Zoals hij dat doet in Genesis, zoals hij dat doet in Johannes en zoals hij dat doet in Jezus. God zoekt de mens, want licht verdrijft altijd duisternis. En roept Adam, waar ben je? Henk, waar ben je? In wat voor duisternis zit je? En wat doet de mens? De mens is altijd bang van zijn eigen naaktheid. De leegheid. Door de zonde is de mens het zicht kwijt. Het zicht op hoe God nu werkelijk is. En daar zit denk ik de kern van het hele spanningsveld wat wij voortdurend in ons conflict met God hebben. En dat bedoel ik met conflict. Niet een ruzieconflict. Maar dat voortdurend dat wij dingen niet goed zien. Of willen zien. Of kunnen zien. En dat we daar voortdurend een klein beetje mee in gevecht zijn. Nou, hoe komt dat? Daar zit een aanleiding voor. En die aanleiding lees je in de eerste vers van Genesis 3. De slang nu was het listigste onder alle dieren van het veld. die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen van de hof? Is het echt zo? Hier begint de verleiding tot zonde. En waar ik vandaag, laat ik dat nog maar een keer zeggen, want anders zit het misschien steeds in je achterhoofd. Ik kom uit een traditie waar zonde vooral je verkeerde daden zijn. En zodra je over dit soort onderwerpen spreekt, komt er bij mij een gevoel naar boven. Oh, ik heb het weer fout gedaan. Oh, je bent toch slecht. Dat soort gevoelens. Dat is zeker een kant, maar dat is niet alles. Het gaat verder. Volgens mij is de grootste zonde niet overspel of stelen of doden. De grootste zonde in jou en mijn leven is God niet erkennen voor wie hij werkelijk is. Van God andere beelden maken dan wat hij er zelf van maakt. Twijfelen aan wat God zegt dat hij is. Dus God zegt, zo is het. En de Satan komt, is het echt zo dat God dat zo gezegd heeft? En de mens zegt, ja. Ja, misschien houdt God wel wat achter het handje. Misschien is hij helemaal niet zo als ik denk dat hij is. En dus zitten we in onze duisternis. Laat ik het even uitbeelden. Op de dag dat de mens in zonde valt, gaat hij in de duisternis zitten en hij zegt, ik zie het allemaal prima. Nou zeg je wel dat God liefde is, maar dat is helemaal niet waar. Dat is niet echt zo. Want ik ben het helemaal niet waard om geliefd te worden. Ik ben slecht. Ik kan het overigens ook niet. God kan nooit van mij houden. God kan ook niet altijd alles vergeven. Hoe kan God nou Hitler vergeven? Dus zoals ik het zie, kan dat helemaal niet, dat evangelie. En Jezus, ja, is hij nou voor alle mensen gestorven of alleen maar voor een paar goeien? Bovendien, ik geloof helemaal niet dat God van mij houdt. Hoe kan God nou van mij houden? Je moest eens weten. Dus zoals ik het zie, ik weet niet of de Bijbel gelijk heeft hoor. En als ik nu naar die letters kijk, kan ik niet eens lezen wat ik opgeschreven heb. Herken je dat een beetje? Mijn horizon is nu ook niet zo scherp. Dus misschien moeten we ze nu dan eens leren die bril af te zetten. De bril Jezus op te zetten en het woord van God goed te lezen. Satan die met zijn listen komt en zegt, is het echt zo dat God liefde is? Is het echt zo dat God je vader wil zijn? Is het echt zo dat Jezus voor jou gestorven is? Is het echt zo dat God zoveel van jou houdt? Wel nee joh. Hij houdt van Joke, maar niet van jou. Hij zal best wat achter de hand houden. Let maar op. Vroeg of laat komt de aap uit de mouw. En dan zal je zien dat God nooit van jou kan houden. En door de zondeval projecteren wij een verkeerd godsbeeld naar elkaar en op God. God houdt niet van me. God is boos op mij. God ziet mij niet zitten. God kan nooit van mij houden, want ik kan het nooit goed genoeg doen bij een heilig God. Want dan moet ik volmaakt zijn. En dus zit de mens gevangen in zijn eigen duisternis en begrijpt de liefde van God niet. Wat is de oplossing? De oplossing is heel simpel. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. De oplossing is heel simpel. Jezus stapt in onze duisternis. En nou even de klik maken. Niet de duisternis van de wereld, daar stapt hij ook in. Hij stapt in jouw duisternis. Hij wordt als een van jou. Hij wordt vlees. Vlees dat onderhavig is aan zonde. Daar heb ik een heel boek over gelezen. Ene meneer Athanasius in de derde eeuw schrijft erover, de incarnatie. En die zegt, Jezus wordt onderdeel van het vlees dat onderhavig is aan zonde. Hij wordt net zo vlees als jij en ik. Hij wordt als het ware En dan moet ik oppassen met mijn woorden, maar laat me dat proberen uit te leggen. Hij wordt als het ware zonder vlees, zonder zelf te zondigen. En dan kom ik een stuk dichterbij dan het idee wat ik daar vroeger over had. En dat was, Jezus werd mens, zoals een van ons. Maar hij was natuurlijk toch wel God, hè? Hij was wel een heel apart mens. En heel snel schuiven we dat weer weg, wat daar werkelijk gebeurt. Het reddingsplan van God begint met het feit dat Jezus één van ons wordt en gelijk aan jou wordt. En er is geen gevoel, er is geen daad, er is geen verleiding, er is geen gedachte die jij en ik hebben die Jezus ook niet gehad heeft. Zo dichtbij komt Jezus, nog beter gezegd, zo diep komt hij in onze duisternis. Alleen hij gelooft de leugens niet. Hij houdt vast aan de waarheid van zijn vader. Hij wordt onderdeel van jou en mijn duisternis, zonder zijn licht te laten doven. Dus Jezus komt in mijn duisternis, in mijn onbegrip, in mijn nalatigheid. Eigenlijk wordt Jezus Henk. Sterker nog, hij neemt Henk in zich op. En hij heeft medelijden met Henk, hij heeft liefde voor Henk. En hij snapt dat ik met die domme zonnebril oploop. En wat doet hij? Henk, de wet veroordeelt je. Maar de straf die jij verdient, zal ik dragen. Ik neem jou mee. En niet alleen Henk, Joke, Katharina, andere Joke, Peter. Hij neemt ons allemaal mee. En laat ons sterven. Hij gaat met ons in de dood. Om een einde te maken aan al die duisternis. Hij stapt met ons in de diepste duisternis die er is, de dood. En daar komt wel de aap uit de mouw. De dood kan het licht niet overwinnen. De dood kan het leven niet overwinnen. En Jezus, die nooit gezondigd hebt, staat er niet voor een soort gerecht. Oh ja, ik heb tegen jou niks in te brengen, want jij hebt nooit gezondigd. In zichzelf, Jezus als God, is sterker dan de dood. We zingen het zo vaak, u bent sterker dan de dood. En het leven overwint de dood. En staat op in een nieuw leven. Maar wie staat erop in dat nieuwe leven? Niet alleen Jezus, maar jij en ik. Een vleeselijke Jezus staat op. Dezelfde Jezus als dat hij bij de incarnatie vlees geworden is. Jou en mij. En jij en ik gaan met de hemelvaart mee naar boven. En zijn gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Geweldig iets om daarover te lezen. Door Jezus begin ik het een beetje te begrijpen. Door naar het licht te kijken. En in het licht zie ik het licht. In het licht Jezus zie ik ineens licht in mijn duisternis. In Jezus kunnen wij weer zien wie God werkelijk is. Een vader die van jou en mij houdt, vol genade en vol van waarheid, zoekend naar ieder verloren kind. En om dat verloren kind de bril van de duisternis af te nemen en de bril van Jezus het licht op te zetten. In uw licht, Heer Jezus, zien wij het licht. Zien we wie God werkelijk is. En mijn grootste zonde is dus niet liegen, doodslaan of wat anders. Is soms niet erkennen dat God werkelijk is wie die is. Weer gaan twijfelen. Als God zegt, dit ben ik voor jou. Of als God een woord aan je geeft. En dat zit dichterbij dan je denkt. De meest persoonlijke ervaring die ik zo kan delen is vanmorgen. Je maakt zo'n preek. Nou, tegen Joke gezegd, ik moet toch voor de EO werken, dus dat moet ik allemaal doen. Dus ik combineer die twee, dat is lekker economisch. Het is nog vakantietijd, dus ik kan op mijn voorloven bij het Church van de Wee. Allemaal van die menselijke, vleeselijke gedachten. En dan kom je hier en dan komt Jelle met het woord. En er zijn een paar gedachten. Eerst is, Oh, wat fijn, een bevestiging. Het tweede is dat dat mij overkomt. Kan je hem pakken? Want ik zat nog van, dat is lekker economisch. Kom er goed uit. Aan de andere kant ben ik wel heel druk bezig de stem van God te verstaan voor de church on the way en voor die reis die ik moet maken. En als je dan die andere woorden hoort, dan zie je in alles van, ik loop precies in het spoor van God de Vader. De enige die twijfelt in het hele spelletje is Henk Rothuizen zelf. Want dat God zo dicht bij je is en zo betrokken bij je leven, ja, dat is toch niet echt zo. Of wel? Ik wil afsluiten. Ik hoop dat je begrijpt met wat ik het laatste zei, is toch wel uit je borstjes komen. Je borstjes van je twijfel. Van de verkeerde bril op hebben. En ik wil het volgende doen. We hebben geen tijd van gebed gehad, expres niet. Ik zou het leuk vinden om groepjes te maken. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet met je familie wil doen. Dus we moeten zo meteen maar gaan staan en maak een paar groepjes. En ga even lekker zitten. Of blijf staan. Doe maar wat je comfortabel vindt. Maar wat leer je hier nou van? Wat heb je nou vanmorgen gehoord? Kan ik die vraag eens neerleggen? Tweede vraag die ik neer wil leggen, die is een stuk persoonlijker. Wat zouden de bosjes of de duisternis in jouw leven kunnen zijn? Waar God zijn licht wil laten schijnen. En dan wil ik het liever niet hebben over de zonde die je gisteren gedaan hebt. Dat is al lang opgelost. Ik wil het meer hebben over je onzekerheden, je twijfels. Dingen die je wel eens vaker gehoord hebt van de Heer, maar eigenlijk zo moeilijk kan pakken. Want dan kunnen we daar met elkaar verbidden. Je horizon verbreden. Maar om je horizon te verbreden moet je vaak wel in de schemer gaan kijken. En vertrouwen dan dat God daar licht gaat geven. Zullen we dat doen? Zullen we groepjes maken? Ik heb nog wel een laatste vraag. Dus misschien heb je vragen. We hebben alle tijd. Dan mag je die dadelijk stellen. Is dat goed? Kan ook. Hè? Dus als je in je groepje komt van ja, maar dat weet ik ook niet, weet ik ook niet. Als we dan weer gaan zitten, zeg je Henk, we hebben nog een vraag. En dan geef ik het antwoord, want ik heb alle antwoorden. Zullen we dat doen? Maak we groepjes van 3 of 4 personen, niet meer, want er worden veel te veel. 3 of 4. En liever niet bij je familie, want die kennen je veel te goed, joh. Oké? Ga je gang. Laten we gaan staan en laten we daar een kwartiertje voor uittrekken. Een van de dingen die ik eruit geleerd heb, is dus dat Gods reddingsplan, wat ik zei van Jezus wordt Henk, al begint bij de vleeswording van God, van Jezus. Dat Jezus op aarde komt. Vroeger dacht ik altijd, dat is mooi, Jezus komt op aarde, weet je, het reddingsplan begint. En aan het kruis volbrengt hij dat. Dus alsof Jezus een 30 jaar op aarde loopt, goed te doen en zo. En dan op een dag, dan neemt hij de zonde op zich. Terwijl dat eigenlijk in de vleeswording al zit. Dat hij zo dicht bij ons komt. Dat hij een van ons wordt. En nog mooier is, dat je het in de schepping en bij Johannes al ziet. God maakt scheiding tussen licht en het licht wint van de duisternis. Dus zelfs in de schepping liggen al opgesloten, dit is God. En waar wij vaak denken aan een reddingsplan. Hè, mag je eindelijk in de hemel komen? Wat helemaal waar is hoor, is het veel groter. Dit is Gods karakter, hij kan niet anders, hij is liefde. Hij kan niet anders dan het goede doen. Wat een machtige God hebben we toch. Hè? Zo gestaande geef ik haar een hand en dan sluiten we de dienst af. Vader van onze lieve Heer Jezus. Wat bent u een ontzettend grote en machtige God. Die als een vader naar ons toe komt. En u kan niet anders dan ons liefhebben. En alle problemen die dat in de weg staan, een relatie van liefde met u voor ons oplost. Heer Jezus, u heeft het zonder probleem voor ons opgelost. Vader God, u wil een relatie als vader en kinderen met ons. Het enige wat rest is keer op keer tegen u te zeggen, Vader, laat me uw horizon zien. Wilt u het licht laten schijnen op mijn leven? Iedere dag weer opnieuw. Laat me morgen zien waar mijn duisternis zich beweegt. En wilt u daar komen met uw licht? In mijn onzekerheden, in mijn twijfels, in mijn falen, in mijn zonden, in mijn boosheid, in mijn teleurstellingen, in mijn bitterheid. Heer, dat hele leven wat geen ene Jan Doedel met u te maken heeft. Heer Jezus, u bent het licht en u bent het leven. En dat licht willen we ontvangen, zodat we kunnen zien en kunnen leven tot eer van u. We hebben gezongen, Heer, ik zoek de geven, niet de gift. We zoeken u. Mijn hart dorst naar u, Heer, om u te leren kennen. En terug te geven wat u toebehoort. En dat is mijn devotie, mijn liefde voor u, mijn leven. Heer Jezus, wat bent u een geweldig iemand. Dat u geworden bent zoals een van ons, zoals ik. En daardoor mij volkomen begrijpt. En ik volkomen veilig bij u mag groeien naar het beeld wat God de Vader voor mij heeft. Laat zo uw zegen op een ieder van ons rusten. Iedere dag weer opnieuw. Daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen.